Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Annelien de Dijn. Annelien, jij bent hoogleraar politieke geschiedenis, maar eigenlijk wel politieke ideeëngeschiedenis. En eigenlijk, ik heb je boek gelezen, Vrijheid, ben je ook wel behoorlijk filosofisch. Dus je zit een beetje op het snijvlak van ideeëngeschiedenis en filosofie.
Ja, dat klopt. Hoewel, misschien een klein fédivers. Dus mijn boek heeft in de Engelse vertaling een prijs gewonnen voor filosofie, de Prose Award. En daar waren mensen in de filosofische gemeenschap wel een beetje verontwaardigd over dat die prijs dus naar een historicus ging.
Ja.
Dus ja, nee, ja. Maar ik beschouw mezelf zeker niet als filosoof, maar ik kan wel met ze praten. Ja.
Leuk, nou, fijn. Leuk dat je hier bent dus ook. Ja, vrijheid. Vertel eens over wat de bedoeling van het boek is. Volgens mij is het is echt een krachttoer door de hele geschiedenis heen van het vrijheidsbegrip, van de Grieken tot en met nu. Mm-hmm. Maar wat beoog je ermee?
Ja, dus het boek schetst inderdaad de lange geschiedenis van vrijheid in wat we vandaag het Westen noemen. Dus het begint inderdaad bij debatten over vrijheid in het oude Griekenland. En het boek eindigt ergens in de jaren 50, 60. Maar het was eigenlijk aanvankelijk helemaal niet mijn bedoeling om zo'n groot boek te schrijven. Ik begon na te denken, of ik begon geprikkeld te worden door manieren waarop het begrip vrijheid wordt ingezet in de politieke sfeer als een soort van politieke slogan. Toen ik in de Verenigde Staten verbleef, nu ongeveer 10 jaar geleden, waar ik als postdoc werkte, onder andere aan de Universiteit van Berkeley. En Obama was toen net verkozen. En een van de dingen die Obama en de Democraten wilden doen, die wilden het zorgstelsel in de Verenigde Staten hervormen. En zij wilden iets invoeren dat heet het individueel mandaat, waardoor dat mensen verplicht zouden worden om een zorgverzekering te nemen. En de bedoeling daarvan is gewoon die kosten te verspreiden over een groter aantal mensen en zo de kosten voor iedereen te drukken. Dus vanuit Europees perspectief heel soort van common sense idee. Maar wat mij enorm verraste als jonge Europeaan was dat dat enorm veel protest opriep. Hè. Dus duizenden mensen trokken de straat op met allerlei spandoeken en zo. En een van de belangrijkste argumenten tegen deze hervorming was dat dit een einde zou maken aan, aan de Amerikaanse vrijheid. En ik had toen echt zoiets van, waar komt dit vandaan? En dat bracht mij dan bij de vraag die eigenlijk de centrale vraag is die ik in het boek probeer te beantwoorden. Waar komt het idee vandaan dat er een soort van automatische tegenstelling is tussen vrijheid en de staat? En dat de enige manier om onze vrijheid te vergroten is om de macht van de staat in te perken. Waar komt dat idee eigenlijk vandaan? Mm. En wat ik laat zien in het boek is dat als je dat in de lange geschiedenis van het vrijheidsbegrip plaatst, of van het denken over vrijheid plaatst, dat dat eigenlijk een heel recente uitvinding is. Want als je gaat kijken naar het oudere discours over vrijheid, bijvoorbeeld van de oude Grieken, die hadden het ook de hele tijd over vrijheid en het belang van vrij zijn, maar zij bedoelden daar helemaal niet mee de macht van de staat inperken. Wat zij daar wel mee bedoelden was dat we met z'n allen controle moeten uitoefenen over de overheid. En dat is wat ik noem een democratisch vrijheidsbegrip. En het is pas in het begin van de 19e eeuw dat mensen vrijheid begonnen te identificeren met iets heel anders, namelijk niet die controle over de overheid, maar wel het inperken van de macht van de staat as such. He, dus om de tegenstelling nog even heel kernachtig te schetsen. Voor ons wil vrijheid vaak zeggen zo weinig mogelijk wetten en regels, terwijl het oudere democratische vrijheidsbegrip is, daar is de centrale vraag niet hoe kunnen we die wetten en regels zoveel mogelijk inperken, maar wel hoe kunnen we ervoor zorgen dat die wetten en regels een uitdrukking zijn van wat we met z'n allen willen, hè, van de volkswil.
Ja. Het zijn nog steeds misschien twee betekenislagen, maar er komen zo wel op. Een eerste vraag zou ook zijn, maar is het dan niet gewoon vooral een boek voor een Amerikaans publiek? Want het is eigenlijk een verdediging dan van de verzorgingsstaat. Qua inspiratie. Want wij hebben een heel vanzelfsprekende verzorgingsstaat in Nederland. Ja. Dat hebben zij daar niet.
Ja. Dus om heel eerlijk te zijn was dat inderdaad wel aanvankelijk mijn insteek. Dus ik dacht eerlijk gezegd, ja, voor Europeanen is dit helemaal geen nieuws. En het idee dat de verzorgingsstaat een soort van socialistisch totalitarisme met zich meebrengt, ja, evident geloven we dat niet. Dus ik had het boek daarom ook in het Engels geschreven en bij een Engelse uitgeverij aangeboden om te publiceren. Maar nu, in het licht van de coronacrisis, ben ik mij beginnen realiseren dat ook in de Europese context dat vrijheidsbegrip, dat individualistische vrijheidsbegrip, ook in Europa nog best wel...
Sterk is.
Sterk is. En ook in Europa wordt ingezet op precies dezelfde manier waarop het in de tijd, 10 jaar geleden, werd ingezet in de context van die discussie over Obamacare. Ook nu zag je dat maatregelen die door wetenschappers werden ondersteund, die op democratische wijze waren beslist, dus door onze zelfverkozen politieke leiders, om een groot probleem aan te pakken zoals de coronapandemie, dat die maatregelen werden gecontesteerd in naam van onze individuele vrijheden. Hmm. En dat deed mij realiseren dat ook in Europa dat vrijheidsbegrip eigenlijk nog wel meer voet aan grond heeft dan ik misschien zelf dacht.
Dat is wel interessant, want ik ben het ook totaal niet met je eens in de zin van dat ik denk, ja, maar het is toch ook terecht dat mensen opkwamen voor die vrijheid? En is het niet zo dat die overheid ook opeens heel dominant werd in de samenleving? En is dat misschien niet ook een langer proces? Hmm. Maar tegelijkertijd eigenlijk opgaan met neoliberalisme, een soort proces van gouvernementalisering. Hmm. En kun je niet zeggen dat jouw democratieopvatting dan ook wel te smal wordt? Van ja, 1 keer in de 4 jaar stemmen en er is een calamiteit en dan je hebt toch gestemd voor Rutte? Terwijl je zou ook nog kunnen zeggen, nou, er was toch heel veel onrust over die coronamaatregelen. Had hij niet toch veel meer zijn best moeten doen om aan te sluiten bij verschillende beroepsgroepen, bij mensen die daar een ander geluid over lieten horen? En ja, was dat dan democratisch wat idee? Ik vond het eigenlijk heel technocratisch. Ik had echt het idee van Nederland is opeens een expertocratie geworden. Wat is het voor iets raars? Dus toen die mensen begonnen over waar is vrijheid, dacht ik eigenlijk van precies, waar is die vrijheid? Terwijl ik dat bij Amerikanen op die manier, zoals jij zeg maar zegt, dat je geïnspireerd raakte om je boek te schrijven, namelijk dat je dacht van Obamacare, daar heb ik dat op die manier nooit zo gehad. En dat verlangen om te denken van ja, Obamacare gaat ook veel te ver. Ik had eigenlijk ook meer het idee vanuit Nederland geredeneerd dat Obamacare is nog een hele minimale variant, wist je dat, precies, van de Nederlandse verzorgingsstaat. Dus daar heb ik nooit, zeg maar, dat argument gevoeld. Maar bij corona had ik toch al, nee, daar had ik wel het idee van, hier is iets niet snor.
Kijk, ik zit hier niet om het coronabeleid van onze regering te verdedigen. Nee. Ik denk dat daar heel veel op af te dingen was. Dat denken we denk ik eerlijk gezegd met z'n allen wel. Maar tegelijkertijd, je zag wel dat er gereageerd werd door onze bewindslieden op het protest dat uit de samenleving kwam. Dus er zijn discussies gevoerd over moeten de scholen vroeger of later gesloten worden. Ja. En in dat soort discussies denk ik dat we wel zagen dat de regering responsief was ten aanzien van de geluiden die uit de samenleving kwamen. En je moet dit allemaal... Ja, dit is een soort van glijdende schaal. Laten we vergelijken met wat er gebeurde in China. Of wat er nu nog altijd aan het gebeuren is in China.
Totalitair.
Ja, dat is echt... de overheid in China heeft op een gegeven moment besloten, wij willen een zero-covid-policy en daar willen zij niet van afwijken. En terwijl ik denk, als je aan gewone Chinezen zou vragen, is dit nu de beste manier om deze crisis aan te pakken? En je zou er een flink publiek debat over kunnen voeren, dan ik kan me niet voorstellen dat zij dat dit een beleid is dat op veel steun kan genieten bij de Chinese burgers. En ten andere, het punt is, in China kunnen we het gewoon niet weten, want zij hebben geen mechanismes om die dialoog tot stand te brengen.
Nee, wat dat betreft is het een totaal ander land.
Ja. Het is heel grappig
ook
dat jij...
Ook een totalitair land, ja?
Ik vind het eigenlijk heel grappig dat jij dus het idee hebt dat de coronavirus een soort van technocratisch...
Het idee heb ik niet.
Ja, want ik had precies het omgekeerde idee. Ik had zoiets van, oké, dit is dus het neoliberalisme ten top. Zeker omdat ik ben natuurlijk Belg, hè. Als je het coronabeleid van de Nederlandse regering naast het coronabeleid van de Belgische regering legt, dan viel toch op dat die Belgische regering veel directiever was, terwijl Rutte was de hele tijd bezig over individuele verantwoordelijkheid. Iets wat we de nieuwe minister trouwens nu ook weer horen zeggen van, het is aan de burgers om hun individuele verantwoordelijkheid op te nemen. En ik vond dat dat ook wel tot uiting kwam in de manier waarop het beleid gevoerd werd. Daarom wachtte de Nederlandse regering, wachtte onze overheid ook vaak zo lang om maatregelen te nemen. En dat is precies ook wat er volgens mij verkeerd is gegaan in het beleid. Maar opnieuw, ik ben geen gezondheidsspecialist, deze discussie niet inhoudelijk voeren.
Gaat de conceptuele discussie ook, dus het is ook altijd een politieke discussie, maar conceptueel gesproken zou je ook kunnen zeggen van kijk, dat neoliberalisme en dat proces van gouvernementalisering, dat zijn eigenlijk twee kanten. Alleen in de meer conservatieve filosofie is er meer nadruk op die gouvernementele problematiek. En zeg maar meer de progressieve intellectuelen, die schrijven meer over het neoliberalisme. Maar ze hebben allebei twee kanten van dezelfde medaille. Dus bijvoorbeeld, Rutte nam inderdaad geen regie, maar ondertussen al die scholen die gooiden gewoon hun deur dicht. Hè? Dus er waren heel wat instituten. Het RIVM heeft ontzettend veel macht in het discours. Maar Rutte zelf staat er op grote afstand van. Ja. Ja? Neoliberalisme is in die zin ook een bestuursideologie die niet alleen maar gaat over dat het individu eigen keuzes maakt, maar ook dat overheidsinstituten die dichter bij de mensen zouden moeten staan, dat die zelf eigenlijk heel veel beleidsautonomie hebben. En ook helemaal geen verantwoording meer afleggen aan de ministers. Ja. Dus dat hoort volgens mij er ook bij. En dan heb je het bijvoorbeeld dus over wat doen wetenschappers in die coronacrisis eigenlijk. Hè? Hoe gepolitiseerd is de wetenschap daar eigenlijk al niet?
Ja. Maar opnieuw, het is een glijdende schaal. Als je op dat punt gaat vergelijken met de Verenigde Staten, is het heel opvallend dat in de Verenigde Staten, waar dit soort denken, hè, politici die verantwoordelijkheid opnemen, ligt daar gewoon heel erg moeilijk, die directief zijn. Hè, en dus is er een soort van free-for-all en doet iedereen maar wat hem of haar het best lijkt. Dat zeg je op het niveau van de scholen heel duidelijk. En daarom zijn in heel veel Amerikaanse staten, zeker de staten waar de Democraten aan de macht waren, de scholen ook gewoon verschrikkelijk lang dicht geweest. En dat had niet zo moeten zijn als er meer sturing was gekomen vanuit die federale overheid. Dus opnieuw, dat is in Nederland gelukkig wel beter gegaan. Oké, de scholen
zijn ook heel lang dicht geweest,
maar niet 2 jaar. Terwijl in sommige Amerikaanse staten zijn de scholen dus gewoon echt 2 volledige jaren gesloten geweest. Ja, en dat is volgens mij wat er gebeurt als je een overheid hebt die zijn verantwoordelijkheid niet durft of kan opnemen. Dat zijn geen privéactoren, maar het zijn alleszins geen publieke actoren. Dan beginnen die gewoon hun eigen. En dan heb je ook het hele probleem van, ze zijn natuurlijk allemaal super bang dat mensen die ziek worden, leraren die ziek worden, dat die hen dan gaan suwen.
Ja.
Dus dat is wat er gebeurt.
Een gejuridiseerde samenleving.
Als je een niet functionerende overheid hebt, zonder politiek.
Ja, maar laten we het niet veel over Amerika hebben, maar wel als opheldering, dus wat de achtergrond is van je boek. Ja. Dus dat je dat publiek ook in gedachten hebt.
Ja.
En dat je zelf vindt dat het opnieuw relevant geworden is. En daar ben ik ook helemaal mee eens trouwens. Dus die coronacrisis heeft die vrijheidsnotie weer eigenlijk uit de mottenballen gehaald.
Ja.
We kunnen niet alles bespreken. En je bent al heel vaak in de media en zo. Dus ik dacht, ik pak gewoon wat dingen waarvan ik denk, hé, daar heb ik je nog niet zo over gehoord.
Okay.
De eerste is eigenlijk van, je gaat terug naar de Grieken en de Romeinen om het vrijheidsbegrip te beschrijven.
Ja.
Maar is vrijheid niet gewoon, zoals je zelf op een bepaalde manier ook wel laat zien, echt een modern iets? Dus waarom zoek je nou terug bij de Grieken en de Romeinen? Ook omdat ze zeggen zelf wel dat ze een vrij land waren ten opzichte van het land. Stad-staat, bijvoorbeeld Athene ten opzichte van Sparta. Maar je laat zelf eigenlijk ook zien van vrijheid. Ja, nou niet voor vrouwen al.
Nee.
Niet voor slaven. Waar ze sowieso niet mee bezig waren dat het een probleem was. Eigenlijk ook niet voor gewone burgers. Dus die vrijheid was wel heel klein. En ook heel retorisch.
Ja, inderdaad.
Dus, en wat levert het nou op om toch daar te beginnen? En kun je dat misschien ook koppelen aan de vraag van, is vrijheid niet ook een modern westerse uitvinding? Hè? Je had ook naar China kunnen gaan. Had je ook denk ik nog best wel bronnen kunnen vinden van waarin mensen zeggen dat ze vrij zijn. Ik begrijp het. Ik vind het ook een mooi hoofdstuk. Daar gaat het verder niet om. Maar ik ben gewoon benieuwd, waarom kies je daar eigenlijk voor?
Wel, om met je tweede vraag te beginnen. Ik heb ervoor gekozen om te focussen op het debat in de context van wat we vandaag het Westen noemen. Om 2 redenen. Een eerste reden is gewoon heel bazaal. Dat is mijn expertise. Ongetwijfeld zijn er heel interessante debatten te vinden in andere contexten. Niet alleen de Chinese, maar ook bijvoorbeeld in de islamitische context of in de context van de Arabische wereld heb je ook erg interessante debatten over wat is vrijheid nu eigenlijk en hoe kunnen we zo vrij mogelijk zijn. Maar ik weet daar, dat is gewoon mijn expertise niet.
Ja.
Dus ik heb daar niet heel veel zinnig over te melden.
Fair enough.
Maar er is een tweede en meer politieke reden, zal ik maar zeggen. Ons vrijheidsdebat, ik ga nu niet zeggen dat de mensen die vandaag over vrijheid praten de hele tijd aan Plato, Aristoteles of zelfs John Locke zitten te denken. Maar het is wel degelijk zo, ik denk dat ik dat ook laat zien in het boek, dat de manier waarop wij denken over vrijheid, heel veel van onze begrippen hebben historische bagage, in het bijzonder voor centrale politieke waarden zoals vrijheid. Als ik nu zou zeggen tegen jou, ik vind dat wij op de verkeerde manier over vrijheid nadenken, dan zou jij zeggen, maar wie ben jij om dit te zeggen? Maar daarom is dat ook iets wat ik niet zeg in dit boek. Ik zeg niet, wij denken op een verkeerde manier over vrijheid. Maar ik zeg wel, kijk, als je kijkt naar die oudere debatten in de Europese context, dan zie je dat de manier waarop wij over vrijheid nadenken niet noodzakelijk hetzelfde is als de mensen waarvan dat veel moderne hedendaagse vrijheidsstrijders zich op bezoek beroepen, bijvoorbeeld ook weer in die Amerikaanse context, maar ook in Europa. Is er wel het idee van die late 18e eeuw, daar is iets interessants gebeurd. En dat is de grondslag van ons vrijheidsbegrip. En wat ik eigenlijk in het boek wil laten zien, is dat die mensen die wij op een soort van voetstuk zetten, dat die op een heel andere manier over vrijheid dachten, die meer geïnspireerd was door die oude manier van denken over vrijheid, die we terugvinden in de context van bijvoorbeeld de Atheense democratie.
En is dat dan participatie? Of een, want jij zegt, zoals ik het je goed begrijp, van die traditie kennen we toch al, het is de kanon. Mm. We gaan op in ieder geval geestelijk gesproken op een bepaalde manier terug tot de Grieken. Mm-hmm. Renaissance, we willen dat ook opnieuw tot leven roepen en zo. Dus laten we daar toch nog eens een keer kijken. En wat vind jij daar dan? Dus het idee van vrijheid als participeren, meedoen, zeggenschap.
Het gaat over de zeggenschap en niet zozeer over het participeren. Als er geparticipeerd wordt, maar die participatie leidt niet tot een verandering in beleid, dan heeft dat niks met mijn vrijheid te maken. Hè. Dus bijvoorbeeld inspraakavonden zijn leuk, maar op zich, dat is niet voldoende om ons vrij te maken. Volgens het oude vrijheidsbegrip, volgens het democratische vrijheidsbegrip, is de enige manier om vrij te worden door ervoor te zorgen dat je instellingen hebt die ervoor zorgen dat de mensen die het regeerwerk doen, de bestuurders, dat die verantwoording aan ons moeten afleggen en dat we ook hun koers, dat we hen kunnen dwingen eigenlijk om hun koers bij te stellen als we het niet eens zijn met de manier waarop zij ons besturen. Het gaat dus over het uitoefenen van controle, collectieve controle. Niet zozeer over participatie as such. Dus het heeft niks. Er is een soort idee dat het dat de Griekse manier van denken over vrijheid te maken zou hebben met een bepaalde Aristoteliaanse filosofie. Dus participatie is iets wat ons tot volwaardig mens maakt en zo vervullen we ons levensdoel en dat is hoe we vrij worden.
Ja.
Dat is, als mensen het hebben over positieve vrijheid, is dat soms waar zij aan denken. Hè? Het gaat over het vervullen van een bepaald levensdoel.
Ja.
Maar daar heeft, ik vind dat eerlijk gezegd niet terug in de bronnen, ook niet in Aristoteles, om heel eerlijk te zijn. Dus ik snap niet goed waar al die mensen dat vandaan halen.
Wow.
Maar waar die oude Grieken het wel over hadden, was iets heel, eigenlijk veel eenvoudiger te begrijpen. Als je geregeerd wordt door een koning die ergens op een troon zit en die zegt, nu moet jouw zoon met mijn leger mee gaan vechten. En zijn onderdaan zegt, maar het is mijn enige zoon en als hij sterft heb ik geen kinderen meer. En die koning zegt, kan mij niet schelen, hij moet toch mee. Ja, dan ben je, dat is onvrijheid.
Ja. Ik denk dat dat wel in Aristoteles zit trouwens, dus dat politieke leven, maar daar gaan we nu niet op in. Maar wat ik wel interessant vind nog, dat die Grieken, en dat bespreek je ook, die hebben vaak ook kritiek gehad op democratie en op vrijheid. Dus bijvoorbeeld Plato is eigenlijk notoire tegenstander van democratie. Ja. En dat komt ook omdat toen zij leefde, was er eigenlijk om verschillende redenen geraakte ze in een conflict met die andere stadstaten. En die conflicten die waren toch terug te voeren ook op een soort oorlogsbereidheid die breed gedeeld werd. Mm-hmm. En, los daarvan was er ook een soort van financialisering, zoals je dat nu ook ziet. Dus een soort economische crisis geweest die ook te maken had eigenlijk met, op een bepaalde manier te veel vrijheid. En waardoor mensen ook in de financiële problemen kwamen. Ook door hun eigen keuzes, zal ik maar zeggen. Door de vrijheden die ontstaan waren.
Wacht, aan welke financiële crisis denk je nu?
Nou, ik denk bijvoorbeeld aan dat die Grieken ook het probleem van schuldslavernij zelfs gehad hebben.
Maar dat is.
Dus eigenlijk eerder terug, hè? Maar het probleem van Plato met de bestaande politieke orde was toen in ieder geval, of zijn ideaal was veel meer aristocratisch.
Ja.
Huh?
Ja.
En daar had hij ook een reden voor. Dat is meer wat ik wil zeggen.
Ja.
En zijn die redenen niet ook begrijpelijk? Dat je zegt van maar democratie heeft dus ook die zware kant van dat mensen met elkaar de verkeerde beslissingen kunnen nemen. Een oorlog kunnen beginnen.
Ja.
Te veel kunnen willen. Terwijl ze dat misschien gezien hun levenssituatie, hun karakter, hun inkomsten niet moeten willen. Er zit toch best wat in eigenlijk. Of als jij dat leest dat je denkt van
Nee,
ik wijs dat toch af als conservatief of zo.
Ja, eerlijk gezegd wel. Dus inderdaad, dat vind ik ook heel interessant aan het Griekse debat. Dat het niet alleen een debat is waarop het, niet dat de oude Grieken de eerste waren die het over vrijheid hadden, helemaal niet. Maar die bronnen zijn wel de eerste bronnen die we kunnen terugvinden waar er echt diep werd gereflecteerd over wat wil dat begrip vrijheid nu precies zeggen en hoe kunnen we het realiseren in een politieke context. Dat zie je in andere bronnen, bijvoorbeeld uit het nabije Oosten, veel minder gebeuren. Daar gaat het vooral over juridische teksten waar dit soort filosofische reflecties niet terugvindt. Maar tegelijkertijd zie je, vind ik ook heel interessant aan dat Griekse debat, dat je dus een aantal stemmen hebt van zelfs de filosofen die wij nu het meest hoog hebben zitten, zoals Plato. Vooral Plato, maar ook in mindere mate Aristoteles, die heel kritisch waren over democratie en in het bijzonder over die Atheense democratie. Dus dat vind ik interessant, dat vind ik spannend. En dan is de vraag inderdaad van, wat vonden ze daar nu zo bezwaarlijk aan? En de argumenten van Plato zijn in eerste instantie epistocratische argumenten. Hè? Dus zijn idee is dat, dat gewone mensen, gewone Atheense burgers, eigenlijk door de band genomen niet intelligent genoeg zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen over hun eigen leven. En dat het daarom ook helemaal absurd is om hen controle te geven over het collectieve leven, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus dat is het kernargument van Plato. En daar zit dan een hele filosofie achter waar we nu niet per se over moeten ingaan.
Nee, maar het is op het argument... als je het zo samen zou vatten, dan is dat... bedoel, volgens mij hangt het ook wel samen met een maatschappelijke context. Maar je kunt het ook argumentatief zien. Mensen zijn er niet toe in staat. Ik denk dat heel veel mensen ook vandaag de dag nog zo
precies,
denken.
Ja,
zelfs ook nog de bestuurselite, denk ik.
Absoluut.
Zelfs van Rutte denk je toch van... Ja, hij kijkt gewoon neer op
tuurlijk,
de kritiek.
Dat denk ik eerlijk gezegd ook. En ja, opnieuw... bijvoorbeeld, ik merk dat ook bij mijn eigen studenten. Als je aan hen vraagt van, wie moet er kunnen stemmen? Ja, niemand gaat expliciet zeggen, laten we het stemrecht inperken. Maar ik hoor ze soms wel bijna luidop denken van, ja, misschien zijn er wel groepen mensen in onze samenleving die beter niet zouden gaan stemmen. De softere versie van het argument is nu in discussies over de opkomstplicht. De opkomstplicht is afgeschaft.
Dat is al een tijd geleden.
Ja, al een tijdje geleden. Je merkt van, het feit dat er dus mensen zijn... Dit wordt gezien als iets positiefs. Terwijl vanuit een pure democratisch perspectief zou je kunnen zeggen... Iedereen moet gewoon meedoen, want we willen iedereen zijn stem horen. Maar ik merk dat heel veel mensen, als ze over dit soort vragen reflecteren, denken... Nee, ik wil die mensen die eigenlijk niet zo heel geïnteresseerd zijn... Is het maar beter dat die lekker thuis blijven. Hè?
Ja, dat is pijnlijk. Dus een soort...
Maar dus dat
het enthousiasme
idee...
voor de democratie is afgebrokkeld.
Wel, ik vraag me af, dit kan ook gewoon reflecteren dat de mensen waar ik les aan geef, zijn natuurlijk allemaal WO-studenten. Die gaan nooit uitgesloten worden van het stemrecht op basis van gebrek aan intelligentie. Dus het kan gewoon ook wel het publiek zijn aan wie je dit soort vragen stelt. Hm. Maar ik denk inderdaad dat er onder de hoger opgeleide mensen in onze samenleving, zeker sinds Brexit en de verkiezing van Trump, wel een soort idee is ontstaan van die hele kwestie over het Oekraïne-referendum. Misschien is het inderdaad wel beter als je gewone mensen niet te veel laat meedenken en zeker niet te veel laat meebeslissen.
Dat is dus heel pijnlijk. Maar ik neem aan dat jij daar dan ook wat tegengas geeft. Je laat ze dit boek lezen, dat niet, want het is een publieksboek, maar...
Nee, maar ik ben het meer eens met filosofen zoals Helene Landemoor. Die heeft recent een heel interessant boek geschreven waarin zij allemaal argumenten geeft waarom het eigenlijk wel beter is dat iedereen participeert. En dat dus niet alleen maar hoger opgeleide of een bepaalde intellectuele elite, hoe je die ook wil definiëren, dat je alleen maar die mensen wil betrekken. Daar zijn dus epistocratische argumenten voor. Dus haar argument is eigenlijk... het bestuur wordt beter en slimmer... als je zoveel mogelijk verschillende soorten mensen bij het bestuur betrekt.
Ja, ik vraag me dan... Ik denk dat je daar a priori ook weer tegenargumenten tegen kunt geven. Je kunt ook zeggen van... ook al wordt het niet beter en efficiënter... je moet het toch doen. Want het is erkenning. Het is representatie. Dat kun je uiteindelijk niet functionalistisch verklaren. En ik vind wel dat democratie dus als probleem heeft... dat je kunt zeggen... argumenten, maar eigenlijk missen we rituelen. Dus er zijn, zeg maar, je stemt en dan kijk je heel veel tv en dan stem je nog een keer.
Ja.
Dus democratie zou een ethos moeten zijn.
Ja. Maar
daar moet je in de collegezaal, ook op het mbo, dus eigenlijk veel meer aandacht aan besteden van hoe... wat is politiek engagement? Wat is politieke discussie? Ja. Dat proberen wij hier bij de Nieuwe Wereld ook te doen. Ja. Het publieke debat te voeren. Ja.
Maar daar ben ik het helemaal mee eens. En daar waren die oude Grieken eigenlijk ook heel goed in.
Ja.
Bijvoorbeeld, ze hadden allerlei rituelen om dus... dus in het oude... In de Atheense democratie moesten rijke burgers heel erg veel belasting betalen. En iedereen anders eigenlijk niet. Dus dit was een sterk herverdelend fiscaal regime, zou je kunnen zeggen. Wat ook heel uitzonderlijk is in de context van van de geschiedenis.
Van de oudheid.
Ja, van de oudheid, maar ja, zelfs in de vroegmoderne periode. Door de band genomen waren fiscale systemen regressief. Dus die herverdeelden van arm naar rijk. Dus dit is echt iets een interessante uitzondering op dat fenomeen. En je ziet dat zij dus die zure pil probeerden te verzachten voor die rijke burgers door hen enorm in de bloemetjes te zetten. Dus het betalen van die belastingen ging gepaard met allerlei rituelen. En dat soort dingen, denk ik, dat vind ik dus wel interessant.
Ja, dat is interessant, want tegenwoordig, iedereen heeft maar recht op een uitkering of op hulp, terwijl de rijken worden er niet voor bedankt. En dat is wel misschien rijke de middenklasse. Je zou ook nog kunnen zeggen dat in Nederland nog steeds de allerrijkste eigenlijk heel weinig belasting betalen en dat de middenklasse nu betaalt voor de onderklasse.
Ja.
Dus er zit nog steeds iets regressiefs in, want...
Ja, dat is inderdaad.
Als je echt rijk bent, kun je natuurlijk door ontwijkingsmanoeuvres...
Zeker, maar de belasting op vermogen liggen veel lager dan de arbeid.
Maar goed, terug naar je boek nog even. Want ik zei al van, ik wil bepaalde dieptepunten opzoeken, ankers uitgooien. Nou, en we hebben dan de oudheid. Helaas, we gaan alweer door. Maar je schrijft er veel meer over, hartstikke leuk. Komen misschien zo meteen op terug. De Atlantische revoluties. Mm-hmm. Dat is veel later. Dus maar in Nederland hebben we vooral aandacht voor de Franse revolutie. Maar het is een heel pakket aan revoluties.
Nederland natuurlijk ook zijn eigen revolutie.
Nou, dat is ook zo. Dus,
de Patriottenrevolutie. Die de Franse revolutie vooraf ging.
Ja, de Bataafse republiek.
Ja, wel, die was dan weer na de Franse
republiek. Ja, die is erna, ja. Maar misschien kunnen we dat als uitgangspunt nemen. Even Amerika en Nederland. Van wat gebeurde er toen en wat zegt dat over het vrijheidsconcept? Of wat is de les die je daar leert in die... beweging, waar we nog steeds van kunnen zeggen, wel inspirerend.
Wel, dus die periode van de late 18e eeuw, toen vond inderdaad een reeks revoluties plaats, die begon eigenlijk in Noord-Amerika. Hè, dus de Amerikaanse kolonisten scheurden zich af van Groot-Brittannië, voerden een oorlog tegen Groot-Brittannië om onafhankelijk te worden.
Ja.
Maar daarnaast deden zij ook iets anders, dat heel interessant is, namelijk zij gebruikten de onafhankelijkheid die ze toen verwierven om een regime te creëren dat eigenlijk best wel democratisch was in de context van die tijd. Dat inspireerde dan, begon op een gegeven moment heel veel mensen aan onze kant van de Atlantische Oceaan te inspireren. Dus dat voorbeeld van die Amerikaanse revolutie triggerde iets aan deze kant van de oceaan en dan had je dus... revolutionaire bewegingen die zich ook beriepen op dat Amerikaanse voorbeeld. En dat begon inderdaad in Nederland met de Patriottenbeweging, maar al snel had je dan ook revoluties. In Frankrijk is het meest bekende voorbeeld, maar ook in een aantal andere contexten. En de Fransen gingen op een gegeven moment die revolutie ook uitdragen, militair gezien, omdat zij bepaalde gebieden rond hen, vooral in Duitsland en Italië, gingen bezetten en ook in België natuurlijk. Dus wat je ziet gebeuren is dat er ineens allerlei politieke onrust ontstaat en dat is de eerste poging, zo zou je kunnen zeggen, op grotere schaal om regimes te vestigen in die Amerikaans-Europese context die alleszins veel meer democratisch waren dan wat daaraan vooraf ging.
Ja.
Dan de regimes van het ancien regime, waar erfelijke koningen... Ja, dat was gewoon hoe je deed. Je had een erfelijke koning, die had dan haar edellieden en tezamen bestuurde die het land. En dus die Amerikaanse revoluties vormen eigenlijk een belangrijk breukmoment in de overgang naar onze huidige democratieën. En de reden dat die periode zo belangrijk is in mijn boek, is dat die revolutionairen zich heel prominent beriepen op niet alleen op het begrip vrijheid, maar heel specifiek op dat oude vrijheidsbegrip. Dus zij zeiden, wij willen democratiseren, wij willen van onderop, we willen af van die erfelijke monarchieën en we willen regimes waar het volk, de gewone mensen, meer controle kunnen uitoefenen over de manier waarop ze geregeerd worden, want dat is de enige manier om vrij te zijn. En zij beriepen zich daarbij heel expliciet op die ideeën uit de oudheid. En dat zie je ook heel mooi visueel terugkomen in de context van die revoluties. Want we hebben nog niet zo heel veel gehad over de Romeinse ideeën over vrijheid, maar die lijken dus heel erg op die Griekse ideeën over vrijheid. Maar de Romeinen hadden een bepaald symbool om dus dat democratische vrijheidsbegrip te representeren. En dat was wat we noemen het vrijheidshoedje. En dat hoedje komt uit de context van de slavernij. Dus Romeinen hadden slaven. Soms emancipeerden ze die slaven. En tijdens zo'n emancipatieceremonie, als iemand vrij werd, kreeg hij een bepaald hoedje aan. Dat weten we uit reliefs en andere voorstellingen. En dat hoedje begint al snel ook een politieke connotatie te krijgen. Hè, van vrijheid in de zin van democratisch zelfbestuur. En je ziet dat die zowel Franse, Amerikaanse als Duitse, als Nederlandse revolutionairen, zie je dat hoedje ook weer gaan recupereren en gebruiken in hun pogingen om dus te symboliseren waar zij voor streden, namelijk die vrijheid.
Wat een soort symbool dus.
Ja, en zo zie je heel mooi die link met de oudheid. Hè. Dus ja, het is echt... Ja,
maar tegelijkertijd gebeurt er wel iets anders. Want de democratie wordt dan in ideaal vorm, althans, voor iedereen.
Wel, nee, dat is niet het geval in de context van die late 18e eeuw. Dus in de context van die late 18e eeuw worden regimes gevestigd die eigenlijk heel erg leken op die regimes uit de oudheid. Het stemrecht werd wel veralgemeend, maar bleef wel beperkt tot mannen, volwassen mannen. En wat ook anders is dan in de oudheid, want daar speelde die discussie niet, of toch niet in dezelfde mate dat bij... In de vroegmoderne en moderne periode begon te spelen. Je ziet dat stemrecht ook beperkt bleef tot witte mannen. Hè. Dus
vooral, toch?
Maar dat is dus een misvatting. Dus er is een soort idee dat die Amerikaanse en Franse revolutionairen heel elitair waren. Maar dat is dus eigenlijk niet het geval. In de Amerikaanse context zie je dat al heel snel 80% van de volwassen mannelijke burgers... die geen slaaf waren, stemrecht kregen. En in de meest radicale fase van de Franse revolutie zie je dat het percentage mensen die dus stemrecht krijgen nog hoger ligt, rond de 90%, denk ik. Nu, dat heeft in Frankrijk nooit echt gewerkt, omdat ja, die revolutie al snel gewoon helemaal verkeerd liep. Maar die regimes waren eigenlijk... Ja, er is een school in de historiografie van deze revoluties die beweren dat die revoluties eigenlijk best... dat die een soort van elitaire bedoeling hadden. Dat idee is trouwens ook voor een deel geïnspireerd door Marxistische lezingen van de Franse revolutie. Maar eigenlijk klopt dat dus niet als je gaat kijken naar gewoon heel bazaal van wie kreeg er nu allemaal eigenlijk stemrecht.
Maar die raciale lijnen waren er wel.
Dus. Maar ja, ook die discussie is redelijk genuanceerd. Dus in de allereerste fase van de Amerikaanse revolutie zie je dat dus het stemrecht wel gegeven werd aan vrije zwarte inwoners van Amerika. Maar niet natuurlijk aan slaven. Maar je ziet wel, als we naar het jaar 1800 toewerken... zie je eigenlijk twee tegengestelde bewegingen in de Amerikaanse context, dat het stemrecht altijd maar uitgebreider wordt voor witte mannen. Dus rond 1820 hebben zowat alle witte mannen stemrecht in Amerika. Maar tegelijkertijd wordt het steeds meer ingeperkt voor zwarte mannen, zelfs als zij vrij zijn. Dus die ontwikkeling is... Die is niet typisch voor die Amerikaanse context, want je hebt gelijkaardige discussies in de Franse context. Maar ook, ja, dus door de band genomen zit er echt duidelijk een raciale component ook in.
Ja, ja. En hoe kijk jij dan naar, want de inspiratie voor het boek is dus dat je tijdens Obamacare nadenkt in Amerika over wat gebeurt er nou met de manier waarop vrijheid in politieke discussies wordt ingezet. En dan hebben we het vooral over de staat. En hoe kijk jij dan naar van dat die Amerikaanse revolutie eigenlijk niet een soort energie loskoppelt in Amerika om een staat op te bouwen? Want we zijn dus wel heel democratisch. Dat neemt nog verschillende stappen dan in de 19e eeuw. In Europa ook. Dus na die Franse revolutie krijg je dan natuurlijk nog op 1848. En pas in het begin van de 20e eeuw mag iedereen dan stemmen. Maar in Europa heb je wel veel vertrouwen in de staat, ondanks dit alles. Ja, gaat ook met een zigzag beweging, zou je kunnen zeggen. Van verschillende soorten enthousiasme voor een sterke staat. Maar de staat is op zich groeiende. Terwijl in Amerika blijft dus die skepsis ontstaan over wel democratie, maar de overheid liever niet.
Ja, ik bedoel, dat is het klassieke verhaal over wat er gebeurt in Amerika in de loop van de nasleep van die Amerikaanse revolutie. En ik snap wel waar dat verhaal vandaan komt, want je hebt zeker een soort van residueel anti-overheid. Dus niet alleen van, ja, we willen weg van die tyrannieke monarchen, maar gewoon ja, anti-overheid in het algemeen. Maar ja, ik... ik ben er niet helemaal mee eens dat dat nu de grondtoon is van die Amerikaanse, van het Amerikaanse denken. En ik denk ook niet dat het zo is dat in de Europese context er altijd, hè, dat dat een soort van eeuwige tegenstelling is tussen de Amerikaanse context en de Europese context. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het Amerika van het begin van de 20e eeuw, dan zie je dat er daar een aantal progressieve denkers op staan die beargumenteren waarom je een sterke staat nodig hebt. Om een aantal problemen die te maken hebben met de toenemende industrialisering van die Amerikaanse samenleving, om die op te lossen. Hmm. Maar die tegelijkertijd heel duidelijk maken dat die staat, dat het van cruciaal belang is dat die staat ook onder controle blijft staan van dus de Amerikaanse bevolking. En dus niet. Het probleem dat zij identificeren. Om even misschien een stapje terug te zetten. Einde van de 19e, begin van de 20e eeuw krijg je in Amerika. Begint Amerika te industrialiseren, dus later dan de meeste Europese landen, of dan veel Europese landen. En dat krijgt een aantal problemen. Ten eerste krijgt dat gigantische economische ongelijkheid. En dat is iets heel nieuws in de Amerikaanse context. Want voor dus die industrialisering van de Amerikaanse economie was Amerika juist heel egalitair, los van het, niet als je kijkt naar het slavernij, naar de situatie van slaven natuurlijk, maar als we dat even tussen haakjes zetten, dan zie je dat dus die Amerikaanse samenleving veel egalitairder was dan de Europese samenleving. Hmm. En dat verandert ineens heel dramatisch op het einde van de 19e eeuw. Zie je ineens sterk toenemende sociaal-economische ongelijkheid. En de nieuwe rijken die dan ontstaan, tijdens wat men noemt de Gilded Age, die gaan hun economische macht gebruiken om dus ook het politieke systeem, het democratische politieke systeem in Amerika, helemaal naar hun hand te zetten. En daar komt dan een tegenbeweging op gang, die van wat men vandaag noemt de populisten. Maar die hebben dus niks te maken met waar wij nu aan denken als we aan populisten denken. Mm. En hun voornaamste punt was niet, we moeten die overheid inperken, maar wel, we moeten terug de controle nemen over die overheid. We moeten die wegnemen bij die rijke elite. We hebben een sterke overheid nodig om de problemen die te maken hebben met industrialisering aan te pakken. Maar tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat we die overheid terug weghalen, dat we de controle terug weghalen bij die rijke elite. En dat is ook wat de New Deal van Roosevelt, van Franklin Delano Roosevelt, uiteindelijk probeert te doen.
In Europa?
In Amerika.
Ja, de New Deal, dat is alleen maar voor Amerika dus. Ja, ik zat even te denken aan de, maar dat heet anders.
Dat is het Marshallplan.
Ja, dat is iets anders.
Dat is
de hulp van Europa, even fascinerend, wist ik allemaal niet. En waarom heet het dan eigenlijk de Gilded Age? Want dat komt dan juist op in de tijd dat de grote fabrieken er zijn.
Ja.
Terwijl ik gilden, ik weet niet.
Gilded wil zeggen verguld.
Oh.
Dus al die nieuwe rijken, zal ik maar zeggen, hadden geen smaak.
Ja, nouveau-riche. Dus
die waren echt heel nouveau-riche. En dat is, je kan soms, sommige van die huizen kan je vandaag nog, die lieten dan zo'n enorme mansions bouwen. Bijvoorbeeld in het westen van de Verenigde Staten, ergens in een of andere woestijn, die eruit zien alsof je dus in Versailles staat. Dat is echt heel grappig.
De vergulde tijd. Oh, mooi. ook omwille van de tijd toch nog even een andere ankerpunt in je argumentatie. Weer een stukje terug. Want je bent eigenlijk vrij kritisch over de, of vrij kritisch, je bespreekt ook de reformatie en de invloed van het christelijke denken en de christelijke revolutie op het vrijheidsbegrip. En dan, je suggereert toch sterk van dat we daar te positief naar kijken, dat misschien helemaal niet zo'n vrijheidsbeweging geweest is. Dus van Luther en Calvijn.
Ja.
Kun je nog eens uit de doeken doen waarom jij dat denkt?
Ja, dus dit vinden mensen ook altijd heel chockerend als ik het daar met hen over heb. Maar er is dus een soort van idee. En dus opnieuw afgaan op wat mijn studenten me daarover vertellen, lijkt dat idee nog altijd heel erg te leven in de Nederlandse context. Dat de reformatie een vrijheidsbeweging was. Hè? En dat de reformatie tot doel had om ons vrijer te maken. Hmm. Maar als je gaat kijken naar wat de grote helden van de reformatie, Luther en Calvijn, te zeggen hebben over vrijheid, dan merk je onmiddellijk dat gewoon niet zo is. Dus in de mate waarin zij het over vrijheid hebben, bedoelen zij daar iets heel specifiek mee, namelijk spirituele vrijheid. En wat zij daar nog specifieker mee bedoelen, is dat je vrij bent als je vrij bent van zonde. Ja. En hoe word je vrij van zonde, of toch in de mate dat, mensen die in essentie zondenaren zijn, want dat zijn wij volgens de katholieke doctrine, wij worden geboren met de erfzonde. De enige manier om ons te bevrijden van die zonde is dus om, door ons te onderwerpen aan, aan God. Dat is wat voor mensen als Luther en Calvijn vrij zijn wil zeggen. Maar dat heeft dus niks te maken met vrijheid in de zin van laten we zelf onze bestuurders verkiezen of laten we... Of een ander idee is, de reformatie introduceert het idee van religieuze vrijheid. Ja, helemaal niet waar. Het is gewoon... Het is niet zo... Ja, dus Luther en Calvijn waren niet voor religieus, waren geen voorstanders van religieuze vrijheid.
Maar zou je niet kunnen zeggen dat toch veel protestantse landen bijvoorbeeld democratischer zijn dan katholieke landen? Omdat ze meer meer horizontaal georganiseerd zijn. En dat er ook allerlei andere aspecten van het protestantisme daarbij te maken. Bijvoorbeeld het probleem van analfabetisme. Dus in die katholieke tijden, in de middeleeuwse tijden, was het natuurlijk nog niet zo normaal om de Bijbel te lezen voor normale mensen. En het protestantisme zegt eigenlijk van ja, iedereen moet de Bijbel lezen. En dan kun je zeggen van ja, dan ontdek je dat je niet vrij bent, dan moet je luisteren. Ik bedoel, je bent vrij ten opzichte van de kerk, maar je moet vooral lezen wat er in de Bijbel staat. Dus er zit een soort onvrijheid in, dat herken ik direct. Maar ja, het brengt natuurlijk wel enorme geletterdheid. En dat maakt mensen toch weer vrij om andere beroepen te kiezen. En zo is het... Dat argument lijkt me toch wel erg pleiten juist voor die revolutie als een bekrachtiging van mensen. En ook dus volgens... Maar ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dus, zou je niet kunnen zeggen dat veel van die protestantse landen toch gevoeliger zijn voor inspraken als je alleen maar gewoon al kijkt naar hoe een katholieke kerk georganiseerd is, het toch veel hiërarchischer en strenger en traditionalistischer?
Wel, waar je zeker gelijk in hebt, dus historisch gezien was de katholieke kerk een van de allergrootste tegenstanders van democratisering. Dus de katholieke kerk heeft zich met hand en tand verzet tegen elke poging om landen te democratiseren. Dus verschillende pauselijke encyclieken die in de loop van de 19e eeuw zijn verschenen, bekritiseerden alles waarvan dus de pausen dachten van oké, dit leidt in de richting van meer volksinspraak en meer inspraak van onderuit. En de katholieke kerk heeft zich ook met hand en tand verzet tegen het invoeren van religieuze vrijheid tot we eigenlijk quasi bij Vaticaan II aankomen. Oké, dat is een beetje te kort door de bocht, maar het is zeker zo dat de katholieke kerk geen voorstander was van democratie en democratisering. Maar tegelijkertijd vind ik het... Ja, ik vind het ook wat te kort door de bocht om te zeggen dat dus de reformatie noodzakelijkerwijze leidde tot attitudes die gunstiger waren voor democratie. Opnieuw, als je kijkt naar wat Luther gewoon zelf daarover te vertellen heeft, het is heel duidelijk, een van Luthers favoriete auteurs is de apostel Paulus, en die heeft een heel verhaal over waarom we ons moeten onderwerpen aan de wereldlijke autoriteiten en die nooit in vraag mogen stellen.
Ja.
En dat is ook een idee...
Hij wilde helemaal niet uit de kerk zelf natuurlijk, hij is eruit gezet.
Ja, inderdaad.
Luther was een soort katholiek.
Wel, en,
nee, dus ik herken het ook wel.
Ja. En dat idee is een idee dat Luther omarmt en ook uitdraagt. En dat is trouwens ook een van de redenen waarom zijn versie van de reformatie succesvol kon zijn. Omdat hij dus erin slaagde om allianties te creëren met mensen die de wereldlijke macht hadden in de Duitse context dan. En omdat hij die macht ook nooit in vraag stelde. Dus het is niet zo heel erg gek. Nu, dit gezegd zijnde, ik zie wel iets in het idee dat dus de literacy, wil ik zeggen, maar wat is het Nederlandse woord dan?
Geletterdheid.
De geletterdheid die gestimuleerd werd door inderdaad het protestantisme. Ja, dat is volgens mij...
Dat is een klassiek argument.
Klassiek argument, ja, klassiek argument. En ik denk dat daar wel iets in zit. En dat maakt veel Europese landen naar het einde van de... zeker naar het einde van de 18e eeuw toe echt anders dan landen in... die geletterdheid minder groot was. Dus daar zie ik wel... Ja, maar dat is natuurlijk een soort van bijproduct van de reformatie. Dus daar zie ik wel iets in dat argument. Nu, Opnieuw zie je dat in de Duitse context, ja, niemand gaat beweren dat Duitsland een land is met een diepgewortelde democratische traditie. Want dat is gewoon niet zo. En dat is toch de bakermat van de reformatie.
Ja, interessant. Nee, dit is natuurlijk pas eigenlijk, na de Weimarrepubliek was een democratie, maar pas na de Tweede Wereldoorlog dat het echt lukt, hè?
Ja, precies, ja.
Dus de Duitsers zijn vrij laat, ja, dat klopt. Ja. Oké, laatste vraag. Welk deel, of waar ben je zelf meest trots op? Welk deel van het boek het meest sprankelend? Of dat je denkt van, ja, daar zit toch wel mijn voorkeursdeel? Of zijn dat juist meer die transatlantische revoluties? Of waren dat de Romeinen? Of de 60s? Of... Ben ik wel benieuwd naar. Want het is zo mooi. Het is een overzichtsboek. Hè? Dus ik ben wel benieuwd naar waar jij zelf het soortelijk gewicht legt. Want dat je zegt van, ja, dat is toch wel eigenlijk stiekem. Dat zouden we vooral moeten lezen. Of dat vind ik zelf het leukst.
Wel, ik denk dat de meest originele argumenten zitten, of argumenten die je niet bij andere auteurs kan lezen, zitten denk ik vooral in de latere hoofdstukken, in vooral in het bijzonder in het hoofdstuk over de opkomst van, over die contrarevolutie, die dus verantwoordelijk is voor ons individualistisch vrijheidsbegrip in de 19e eeuw. Dus ik denk dat de hoofdstukken zijn... dat zijn ook de hoofdstukken die ik mensen aanraad om te lezen als ze geen tijd hebben om het hele boek te lezen. Maar wat ik zelf het leukst vond om te schrijven, waren die hoofdstukken over de oudheid. Want daar wist ik natuurlijk veel minder van. Dat is niet mijn... dat is gewoon niet mijn specialisatie, zal ik maar zeggen. Ik ben gespecialiseerd in het politieke denken van de 18e en 19e eeuw. Dus ja, dat vond ik zelf gewoon het leukst om te schrijven, omdat ik daar het meest van bijleerde.
Ja. Kun je dan toch even die gedachte over die contra-revolutionaire beweging aan het eind van de 19e eeuw, zeg ik dat nou goed?
Ja,
dus
ja.
Kun je die nog op hoofdlijnen met ons delen?
Zeker. Dus,
want dat is in Nederland namelijk een belangrijke periode.
Ja, absoluut. Ja.
Met uitmondend in Kuiper en de verzuiling. Ja. En het is dus spannende thematiek.
Maar, ja. Ja. Wel, dus het idee is, of wat ik laat zien in het boek, is dat dus ons vrijheidsbegrip, het idee van vrijheid, wil zeggen kleine staat, dat relatief recent is uitgevonden. Namelijk dat de mensen daar pas op die manier over vrij beginnen te denken in de loop van de 19e en 20e eeuw. Maar wat ik ook laat zien, is dat dit vrijheidsbegrip dus niks te maken heeft met bijvoorbeeld de reformatie en een pleidooi voor religieuze vrijheid of zo, maar dat dit een uitvinding is van contra-revolutionairen. Dus ons vrijheidsbegrip is bewust ingezet, is uitgevonden door mensen die dus ageerden tegen die democratische revoluties van de late 18e eeuw. Die mensen vonden om allerlei redenen het geen goed idee om te democratiseren. Onder andere omdat zij dus bang waren dat dit de positie van de klassieke traditionele elite zou gaan aantasten. Om mensen eigenlijk warm te maken voor hun contra-revoluties, begon zij te zeggen, die revolutionairen beweren dat ze ons vrij gaan maken, maar eigenlijk leidt democratie helemaal niet tot vrijheid. Democratie leidt tot de tyrannie van de meerderheid. Lees van de arme mensen, en die gaan dan herverdelen. En dan vervolgde zij, als we echt vrij willen worden, dan is het juist veel verstandiger om helemaal niks te doen. En die oude regimes die we al hebben, gewoon te laten bestaan. Want vrijheid bestaat er juist niet in controle uitoefenen over de manier waarop je geregeerd wordt, maar gewoon kunnen doen wat je wilt en in alle vrijheid en rust genieten van je leven en van je bezittingen.
Nou, het interessante is dat we in Nederland dus een soort mix van revolutionair en anti-revolutionair hebben gehad. Bijvoorbeeld Abraham Kuyper, die met die eerste partij van Nederland stichtte, de anti-revolutionaire partij, maar ondertussen dus heel democratisch is.
Het
is een heel emancipatoire partij geweest eigenlijk.
Ja.
Die wilde veel meer mensen betrekken bij de politiek, maar wel met een zware wolk van conservatisme om zich heen. Een gekke combinatie van niet die Franse... Ja. Bevrijding, maar wel democratiseren. Wel iedereen laten engageren in de politiek.
Ja, maar dat is de paradox van de christendemocratie natuurlijk. De oorspronkelijke opzet van de partij die wij vandaag christendemocratisch noemen, die voelde zich eigenlijk heel oncomfortabel bij democratie. Maar omdat zij een sterke link hadden met de massa, zal ik maar zeggen,
ja,
was het gewoon instrumenteel wel handig voor hen om dat te gebruiken, omdat het dus electoraal gewoon voordelig voor hen uitkwam.
Ja, of ze geloofden er misschien ook in?
Dat is ja, natuurlijk vandaag zeker en vast zo. En je ziet ook dat er een belangrijke kentering begint te gebeuren, die zelfs al in de loop van de... toch alleszins al aan het einde van de 19e eeuw begint in te zetten, maar oorspronkelijk waren dit soort partijen eerder instrumenteel geïnteresseerd in democratie, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm. Tot slot, maar misschien ook een veel te grote vraag hoor, maar wat gebeurt er nu met ons vrijheidsbegrip na de Tweede Wereldoorlog? Cultureel gesproken, een explosie van vrijheid. Toch? Ik bedoel, alles mag, alles wordt losgelaten. Secularisatie, globalisering. Maar politiek gesproken, eigenlijk mensen hadden al stemrecht vanaf de jaren 20. Dus dat hadden we al.
Ja.
Wat gebeurt er eigenlijk nog politiek gesproken dan in die jaren? Zo, in de jaren 50, 60, 70?
Wel, dus die naoorlogsperiode, dat is de periode waarop dat individualistisch vrijheidsbegrip... Ja, echt het dominante vrijheidsbegrip wordt. Dus het individualistische vrijheidsbegrip ontstaat in de 19e eeuw, wordt uitgevonden door die contra-revolutionairen, wordt dan opgepikt door liberale bewegingen en partijen. Maar je ziet dat het in de 19e en eerste helft van de 20e eeuw altijd gecontesteerd blijft door bewegingen die zich hard maken voor een democratisering, verdergaande democratisering, in eerste instantie van de politiek. En dan denk ik bijvoorbeeld aan bewegingen voor het vrouwenstemrecht, maar ook voor een democratisering van wat je zou kunnen noemen de economische sfeer. Dus wat ik laat zien in het boek is dat socialistische partijenbewegingen eigenlijk geplaatst kunnen worden in die revolutionaire traditie die voortgaat op dat democratisch vrijheidsbegrip. Dus socialistische bewegingen waren historisch gezien heel pro-democratisch. Dat vergeten wij soms, omdat wij alleen maar geïnteresseerd zijn in het marxisme. Maar er waren natuurlijk veel andere socialistische bewegingen. Die waren grote voorstanders van democratie en democratisering. Maar je ziet dat zij nog iets anders willen doen. Zij beginnen ook te argumenteren dat als we echt vrij willen zijn, dat we dan niet alleen controle moeten kunnen uitoefenen over ons politieke lot, maar ook over ons economische leven. Dus zij gaan dat vrijheidsbegrip, dat democratisch vrijheidsbegrip, eigenlijk uitbreiden. En je ziet dat dus... dat in de loop van de 19e en 20e eeuw een soort van lang debat ontstaat tussen die voorstanders van individualistische vrijheid versus mensen die dus voor democratische vrijheid pleiten. En voor vrijheid in de zin van controle. Maar dat debat loopt eigenlijk af, komt tot een einde na Wereldoorlog 2. En dan wint, als ik het zo mag uitdrukken, dan winnen de voorstanders van individualistische vrijheid. En je ziet dat dus de mensen die dus pleiten voor die democratische vrijheid, dat die ineens... niet meer lijken mee te doen aan het debat.
En aan de andere kant, de verzorgingsstaat groeit dan toch pas?
Ja.
Dus die winnen toch juist?
Ja, dus dat is inderdaad de paradox van die periode. Maar wat je dus ziet, is dat inderdaad de verzorgingsstaat... ja, die wordt dan gewoon uitgebouwd. Zeker in de Europese context.
Ja.
Maar je ziet dat dat dus niet wordt gepresenteerd als een emancipatorisch project. Dit wordt gepresenteerd als een vangnet. Dus dit is iets dat de zwakkeren gaat helpen en ervoor zorgen dat zij... Maar het is geen emancipatorisch project. De verzorgingsstaat dient niet om ons... De verzorgingsstaat, in tegendeel, dient om ons te betuttelen. Hè? Ja, dus dat is het discours.
Ja, maar dat is jaren 70. Daar ga je dus ook terugkijken. Toch, in de jaren 50, 60 is het ook... Het ligt eraan hoe je breedje definieert. Hè? Maar standaardisatie van onderwijs, niveau ophogen, langere leerplicht en zo. Dat kun je ook allemaal verzorgingsstaat noemen. Dat is toch wel degelijk met een... beschavingsideaal in gedachten.
Ja, maar je ziet...
Dus dat, misschien meer dan emancipatoir idee in gedachten, beschavingsideaal.
Maar je ziet dat het argument van mensen zelfs die hevige voorstander zijn van die verzorgingsstaat, is niet... zo gaan we mensen bevrijden. Maar is meer van, zo zorgen we ervoor dat dus mensen niet opnieuw in de verleiding komen om te stemmen voor bijvoorbeeld fascistische partijen. Dus het gaat over het creëren van zekerheid. Dat is het sleutelwoord als je kijkt naar die naoorlogsperiode. Zekerheid. Je hebt ook bijvoorbeeld in Duitsland de Christendemocratische Partij, die voeren daar ook expliciet... dat is hun verkiezingsslogan in 1955, dat men niet vergist. Zicher is zicher. Heel ongeïnspireerd, maar dus... Maar die retoriek uit de vooroorlogse periode over... we willen hier een maatschappij creëren waarin we met z'n allen vrij kunnen zijn en bevrijd zijn van niet alleen het politieke juk, maar ook van mensen die ons economisch willen domineren en onderwerpen. Dat discours verdwijnt, deemstert weg. En dat gebeurt eigenlijk al in de jaren 50, dat gebeurt voor de jaren 70. Ja. En dat heeft te maken met dus de internationale context. Dat heeft te maken met het feit dat we dan terechtkomen in de Koude Oorlog. Dat onze nieuwe vijand is plotseling niet het fascisme, maar wel het marxisme. En je ziet dat zelfs in Europa, waar die socialistische partijen een rol blijven spelen in het politieke leven, dat die heel erg bang worden van geassocieerd te worden met het marxisme en zich dus daar ook van proberen te distancieren. Onder andere door hun ideologie eigenlijk te presenteren als wij zijn gewoon pragmatici. Wij willen brood voor de gewone burger. Wij willen een auto voor de gewone burger. We willen dat iedereen een tv heeft. Maar zeker niet, wij hebben hier een groot emancipatorisch verhaal over hoe we mensen echt kunnen bevrijden. En de angst is dat... Ja, en de reden waarom daarvan wordt... Waarom dus aan de linkerzijde men eigenlijk ophoudt met dat op die manier te presenteren, is uit angst dat een dergelijke emancipatorische claims zouden leiden tot het idee dat men... Ja, een soort van marxistische ideologie is toegedaan.
Nou ja, dus opeens wordt de hele verdediging van een sterke staat en van democratie komt in een ander licht, meer in het van zekerheid te staan.
Ja, ja.
En minder in van vrijheid.
Ja, ja.
En dat is tot slot, we moeten ook afronden, maar dat is toch eigenlijk in Amerika dan ook nog zo, tot net na de Tweede Wereldoorlog? Het is toch pas dat die stabiliteitsfocus die verandert pas echt in de jaren 60, 70... En dan verliezen die Amerikanen ook echt hun enthousiasme voor de staat.
Ja,
terwijl in Nederland die vrijheid blijft gewoon verbonden met... Ja, ik weet dat er heel veel kritiek is op de afbraak van de verzorgingsstaat. Ik bedoel, voor een deel deel ik het ook. Maar voor een ander deel is er natuurlijk nog steeds een verzorgingsstaat hier.
Ja, ja, nee,
beter
ja,
dan waar ook in de wereld. Hè. Je hebt één land, ik geloof dat Denemarken nog complexer in elkaar zit. Maar, maar waarom, die Amerikanen verliezen dat dan wel. Hè? Maar die hebben dat toch nog tot de jaren 60 ook nog een vergelijkbaar pad.
Zeker. Ook, je ziet ook bijvoorbeeld dat dus de marginal tax rate, opnieuw, ik weet niet precies hoe je dat in het Nederlands gaat vertellen, maar dus de belastingvoet op het topdeel van de hoogste inkomens is in Amerika eigenlijk nog hoger dan in de meeste Europese landen. Ook in de periode vlak na Wereldoorlog 2. Maar wat er eigenlijk gebeurt is, oké, qua discours loopt het eigenlijk heel erg gelijk. Hè? Dus dan zie je aan beide kanten van de Atlantische Oceaan die verzorgingsstaat blijft bestaan, maar anders wordt gedefinieerd. Niet een emancipatorisch project, maar gewoon voorzien van zekerheid, van een vangnet. En dan vrijheid steeds meer geassocieerd begint te worden met dus als individu gewoon kunnen doen wat je wilt. Maar wat er dan anders verloopt, is dat in de Amerikaanse context een aantal groepen erin slagen om vanuit dat vrijheidsideaal die verzorgingsstaat te beginnen afbreken. Terwijl bij ons probeert men dat, worden er ook pogingen gedaan om dat te doen, maar lukt dat gewoon allemaal minder goed.
Ja.
Maar puur op ideologisch vlak zie je denk ik dat het allemaal relatief gelijk blijft lopen, maar de voorstanders of de mensen die dus vrijheid identificeren met als individu kunnen doen wat je wil, kleine overheid, die zijn gewoon veel succesvoller in het uitvoeren van dat programma.
Die winnen de definitiemacht en die kunnen de politiek gaan hervormen en de overheid. Annelien, dank dat je hier kwam vertellen. Mensen moeten je boek maar lezen, want er zit heel veel kennis nog achter en inversleuteld, merk ik. Hartstikke leuk, inspirerend. Vrijheid heet het boek. Lees het als je het een leuk gesprek vond. Ik kan ook nog aanraden een gesprek dat ik heb gevoerd hier met René Koekoek over, die ken jij wellicht, over Atlantische revoluties, onder andere in Amerika en Haiti. Dat sluit echt bij een deel van dit gesprek heel goed aan. En ik hoop dat jullie komen op 9 juli in Rotterdam in Arminius, want dan geven we de Nieuwe Wereld feest met ook meer gesprekken en lezingen over van alles en nog wat. In ieder geval ook over corona en Oekraïne en over het thema inspiratie, geïnspireerd blijven. Dus 9 juli, stuur een mail naar redactie@denieuwewereld.tv als je daarbij wil zijn. Dank voor het kijken.